Gwendoline, als je niet oplet, zei de juffrouw, en als je niet ophoudt met uit het raam te kijken, dan zal ik voor straf je naam op het bord moeten schrijven. Maar juffrouw Priesel, begon Gwendoline beleefd.
Heb je gehoord wat ik zei? Gwendoline, vroeg juffrouw Priesel.
Maar juffrouw Priesel, zei Gwendoline beleefd, daar loopt een leeuw.
Dat zijn dan twee kruisjes achter je naam voor straf omdat je onzin praat, zei juffrouw Priesel. Zo, waar gaan we nu?
Ze werd onderbroken door een gebrul. Door de ramen kwamen klimopranken het lokaal binnengekropen. De muren werden een dicht groen glanzende massa en takken vol groene bladeren hingen in sierlijke bogen boven hun hoofd, waar eerst het plafond was geweest. Juffrouw Priesel ontdekte ineens dat ze in het gras stond op een open plek in het bos. Ze klampte zich vast aan haar bureau om zich in evenwicht te houden en ontdekte dat haar bureau in een rozenstruik was veranderd. Allerlei wilde meisjes, zo wild als ze zich in haar ergste nachtmerries nog niet had voorgesteld, dronden om haar heen. Toen zag ze de leeuw, slaakte een gil en sloeg op de vlucht en haar klas vluchtte achter haar aan. Het waren allemaal kleine stijve meisjes met kleine korte beentjes. Gwendoline weifelde. Blijf jij bij ons, liefje, zei Aslan. O, mag dat? Dank u wel, zei Gwendoline. Meteen gaf ze twee menaden ieder een hand. De menaden wervelden met haar in het rond in een uitgelaten dans en hielpen haar wat van haar overbodige en lastige kleren uit te trekken. Overal waar ze in het kleine stadje Beruna kwamen, gebeurde hetzelfde. De meeste mensen sloegen op de vlucht. Sommigen gingen met haar mee. Toen ze de stad weer uitgingen, was hun geroep groter en hun geroep uitgelatener dan toen ze kwamen. Ze zwermden uit over de vlakke velden op de noordelijke oever of linkeroever van de rivier. Bij elke boerderij kwamen er dieren naar buiten die met hen meegingen. Treurige oude ezeltjes die nog nooit geweten hadden wat het is om je gelukkig te voelen, werden plotseling weer jong. Kettinghonden braken los van hun ketting. Paarden trapten hun wagens aan splinters en draafden hinnikend achter hen aan. Klip, klop, klip, klop, klip, klop, klip, klop, klip, klop, zodat de kluiten in het rond vlogen. Bij de put op een boerenerf vonden ze een man die een jongen stond af te ranselen. De stok die de man in zijn hand hield begon ineens te bloeien. Hij probeerde hem te laten vallen, maar de stok bleef vastzitten aan zijn hand. Zijn arm veranderde in een tak, zijn lichaam in een boomstam en zijn voeten schoten wortel. De jongen die even tevoren nog had gehuild, barstte in lachen uit en ging met hen mee. In een klein stadje halverwege de weg naar Beverdam, waar twee rivieren bij elkaar kwamen, kwamen ze opnieuw langs een school, waar een meisje met een moe gezicht wiskunde stond te geven aan een groep jongens die nogal op varkens leken. Ze keek uit het raam en zag de goddelijke feestvierders zingend voorbij trekken door haar raam en ze voelde een schok van geluk in haar hart. Aslan bleef recht onder haar raam staan en keek omhoog naar haar. O, niet doen, niet doen, zei ze. Ik zou zo dolgraag willen, maar ik kan niet. Ik moet bij mijn werk blijven en de kinderen zouden zich veel schrikken als ze je zagen. Schrikken, zei de jongen die het meest van allemaal op een varken leek. Tegen wie staat ze daar nou door het raam te praten? We zullen wel eens aan de inspecteur gaan vertellen dat ze door het raam met mensen staat te praten, als ze ons les moet geven. Kom, we gaan kijken wie dat is, zei een andere jongen. En ze kwamen allemaal naar het raam gedroomd. Maar zodra hun lelijke valse gezichten voor het raam verscheen, begon Bagges heel hard te roepen. Hoa, hoa, hoi, hoi, hoi. En de jongens begonnen allemaal te jammeren van angst en liepen elkaar onder de voet om bij de deur te komen en uit de ramen te klimmen. En later werd er verteld, of het nu waar is of niet, dat niemand die jongetjes ooit meer heeft gezien, maar dat er in dat deel van het land ineens een heleboel prachtige varkens rondliepen die daar voor die tijd nooit geweest waren. Zo, lieve schat, zei Aslan tegen de juffrouw en ze sprong uit het raam en ging met hem mee.
Bij Beverdam gingen ze weer terug naar de andere kant van de rivier en liepen langs de zuidelijke oever terug naar het oosten. Ze kwamen bij een huisje waar een kind in de deuropening stond te huilen.
"Waarom huil je, liefje?" vroeg Aslan.
Het kind, dat zelfs nog nooit een plaatje van een leeuw had gezien, was helemaal niet bang voor hem.
"Oh, mijn tante is heel erg ziek," zei ze. "Ze gaat dood."
Toen liep Aslan naar de deur van het huisje, maar die was te klein voor hem. Dus toen hij er zijn kop doorgestoken had, duwde hij met zijn schouders. Lucie en Suzanne vielen van zijn rug af toen hij dat deed en tilde het hele huis op. Het viel in stukken uit elkaar. En daar, nog steeds in bed, al stond haar bed nu buiten onder de blote hemel, lag een klein oud dametje dat eruit zag alsof ze dwergenbloed in haar aderen had. Ze stond voor de deur van de dood, maar toen ze haar ogen opendeed en de stralende harige kop van de leeuw zag, die recht in haar ogen keek, begon ze niet te gillen en viel ze niet flauw. Ze zei: "Oh, Aslan, ik heb altijd geweten dat het waar was. Hier heb ik mijn hele leven op gewacht. Kom je me halen?" "Jazeker," zei Aslan, "maar nog niet voor die verre reis." En terwijl hij sprak, kwam net als de roze gloed die bij zonsopgang voorzichtig langs de onderkant van een wolk omhoog komt kruipen, de kleur weer terug op haar witte wangen. En haar ogen begonnen te stralen en ze ging rechtop zitten en zei: Nou, ik moet zeggen dat ik me stukken beter voel. Ik geloof dat ik vanmorgen best een ontbijtje zou lusten." "Alsjeblieft, moedertje," zei Bacchus, die een kruik in de put van het huisje doopte en hem vol aan haar gaf. Maar er zat nu geen water in, maar de heerlijkste wijn. Zo rood als aalbessen, zo glad als olie, zo krachtig als bouillon, zo verwarmend als thee, zo koel als de ochtenddauw. "Hé, je hebt iets in onze put gedaan," zei de oude vrouw. "Dat is ook wel eens leuk voor de verandering." En ze sprong haar bed uit.
"Ga maar op mijn rug zitten," zei Aslan. En tegen Suzanne en Lucie zei hij nog: "Jullie tweeën zullen nu moeten hollen, koninginnetjes."
"Oh, maar dat vinden we ook best leuk," zei Suzanne. En daar gingen ze weer. En zo kwamen ze tenslotte met veel springen en dansen en zingen, met muziek en gelach en gebrul en geblaf en gehinnikt, allemaal aan op de plek waar de soldaten van het leger van Miras juist hun zwaarden op de grond gooiden en hun handen omhoog staken, en het leger van Peter, nog steeds gewapend en buiten adem, met ernstige maar blijde gezichten om hen heen stond. En het eerste wat er gebeurde was dat de oude vrouw zich van Aslans rug af liet glijden en naar Caspian toe rende. En ze vielen elkaar in de armen, want zij was zijn oude kinderjuffrouw.